Goedemorgen, broeders en zusters. Fijn om elkaar weer hier te ontmoeten. En te meer ook omdat we hier samen zijn, niet zomaar, maar om met elkaar ook de Bijbel te lezen en daarover na te denken. En ik wil vanmorgen graag met jullie een gedeelte lezen, dat zal ongetwijfeld bekend zijn voor degene die de Bijbel een beetje kennen. Uit Romeinen hoofdstuk 8 vanaf vers 31. Romeinen 8 vanaf vers 31. Daar schrijft de apostel Paulus het volgende: wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldigingen uitbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is, ja, wat meer is, die ook opgewekt is, die ook aan de rechterhand van God is, die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of zwaard? Zoals geschreven staat, want omwille van u worden wij de gehele dag gedood. Wij worden beschouwd als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft liefgehad. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heer. Tot zover. Ja, het is een prachtig mooi gedeelte, als je het mij vraagt, in ieder geval. En ik wil eigenlijk vanmorgen even een streep zetten onder één zin, en dat is de zin waar we mee begonnen. Namelijk dat Paulus zegt, wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? En want alles wat er verder volgt, vloeit eigenlijk voort uit het antwoord op deze vraag. Sterker nog, het is eigenlijk een, zoals wij dat wel noemen, een retorische vraag. Dat is een vraag waarop niet een direct antwoord gegeven wordt, maar waarin het antwoord eigenlijk al besloten ligt in de vraagstelling zelf. Wat zullen we daar over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Want daar komt het op neer. En Paulus die schrijft dat aan het einde van het 8e hoofdstuk. En dat betekent ook het einde van de eerste 8 hoofdstukken van deze brief. En dat is nogal wat Paulus daarin schrijft. Ik ben blij dat Jacob vanmorgen dat woord al even noemde. Want ik wilde inderdaad ook uit de Romeinenbrief wat highlights nemen. Ja, dat is een mooi Grunnings woord, hè? Highlights. Ja. Betekent hoge lichten. Letterlijk. Maar we weten wel wat ermee bedoeld wordt. Want ja, om nou heel hoofdstuk 1 tot en met 8 te gaan behandelen, hè? Die Romeinenbrief die is zo uitgebreid. Ik heb wel eens twee Bijbelstudieseizoenen lang over de Romeinenbrief gesproken. Dus ja, dat wordt hem niet. Maar toch, ik ga eens even naar het begin terug. Want ik zei al, hoofdstuk 8 vormt eigenlijk de afsluiting van de eerste 8 hoofdstukken, waarin Paulus wel het een en ander heeft gezegd. En laten we proberen via die highlights dan even wat zicht daarop te krijgen. In de eerste plaats staat er in hoofdstuk 1 vers 1, daar begint deze brief ook mee. Daar staat Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonderd tot het evangelie van God, dat hij tevoren beloofd had door zijn profeten in de heilige schriften. Ten aanzien van zijn zoon, die wat het vlees betreft geboren is uit het geslacht van David, En wat de geest van heiliging betreft, is hij met kracht bewezen te zijn de Zoon van God door zijn opstanding uit de doden, namelijk Jezus Christus onze Heer. Nou, dat is de inleiding van de brief. De apostel Paulus, een geroepen apostel, staat hier. Speciaal geroepen door God. Dat woord apostel betekent gezondene. Hij is van God gezonden. En net als alle andere bijbelschrijvers geldt ook voor Paulus dat wat hij opgeschreven heeft, dat zijn niet maar eigen gedachten, maar heel de Bijbel, al de schrift, 2 Timotheüs 3 vers 16, is van God ingegeven. Letterlijk staat er ingeblazen, van God ingeblazen. Dus al die schrijvers die zijn geïnspireerd geweest, ja, dat is allemaal moeilijk te doorgronden voor ons, maar het is toch wat de Bijbel ook duidelijk leert. Geïnspireerd geweest door de geest van God. De Bijbel kent dan weliswaar 40 bijbelschrijvers, die over een periode van meer dan 1500 jaar allemaal bijbelboeken hebben geschreven, die later samengevoegd zijn, waardoor wij nu één boek hebben met al die verschillende bijbelboeken erin. Op zich is dat al een wonder hoe dat woord van God tot stand gekomen is. 40 verschillende bijbelschrijvers die geleefd hebben in verschillende omstandigheden, culturen. Een periode van 1500 jaar overheen gaan, moet je je voorstellen. Maar het bijzondere is dat als je de Bijbel leest en je begint in het boek Genesis en je eindigt in het boek Openbaring, dan zul je ontdekken dat je eigenlijk maar één auteur dat je beseft dat er één auteur is. Want de woorden en de begrippen in de Bijbel, zowel het Oude als het Nieuwe Testament, die hebben dezelfde lading. Dat maakt de Bijbel tot zo'n bijzonder boek. En God heeft apostel, deze gezondene, afgezonderd, staat er, tot het evangelie van God. En dat heeft dan betrekking op de persoon van de Heer Jezus Christus. Het evangelie van God, dat woord evangelie betekent goede boodschap. Wij zeggen vaak blijde boodschap. Prima. Het is een blijde boodschap, een boodschap waar je dus blij van wordt. Hè? Die goed is om te vernemen, die goed is om te horen. Want God heeft het goede voor met alle mensen. En die blijde boodschap heeft dus betrekking op een persoon, namelijk de Heer Jezus Christus. Enerzijds is hij de zoon van David, naar het vlees voortgekomen uit het huis van David. En anderzijds is hij ook heel duidelijk de Zoon van God. En dat is ook door zijn opstanding uit de doden wel bevestigd. Jezus Christus, onze Heer. Om hem gaat het. In hem en door hem heeft God het verlossingswerk tot stand gebracht. En sinds die tijd gaat er een blijde boodschap uit over de wereld. En dat is wat Paulus zelf ook heeft verkondigd. We waren net al even in het boek Handelingen en daar zijn ook heel wat activiteiten van de apostel ook beschreven. Hoe hij daar de boodschap van de Heer Jezus verkondigde, in eerste plaats aan de Joden, zijn eigen volksgenoten. En waar hij ook veel tegenstand van ondervond, zoals we lazen. Maar ook onder de heidenen. Later in vers 16 wordt gesproken over het evangelie van Christus. De blijde boodschap van Christus. Dus Paulus die mocht uiteenzetten wat de komst en het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus nou eigenlijk betekent. En wat dat inhoudt. En ik moet je zeggen, dat is nogal wat. En als hij dat dan gedaan heeft in al die hoofdstukken, dat thema op verschillende manieren heeft belicht, dan komt hij uiteindelijk in hoofdstuk 8 en dan schrijft hij de woorden ook weer geïnspireerd door Gods geest die wij zo even hebben gelezen. Kort gezegd, in de eerste twee hoofdstukken daar zet hij eigenlijk de Joden en de heidenen op hun plek. Dat wil zeggen, hij vertelt enerzijds dat er verschil is tussen Joden en heidenen. Heidenen, dat zijn alle mensen die niet tot het Joodse volk behoren, zeg maar, niet tot Israël behoren. Enerzijds is er verschil, Want de Joden hebben de wet ontvangen, de overige volkeren niet. En de heidenen die zijn aangewezen, in ieder geval in eerste instantie, op hun geweten. God heeft ook in de mens iets gelegd waardoor die mens weet wat goed en kwaad is. Dus in dat opzicht is er verschil. Maar tegelijkertijd is het ook zo dat Joden en heiden allebei allemaal mensen zijn. Mensen. Voortgekomen uit die ene mens die God geschapen heeft op de zesde dag, Genesis 1, Adam. En in de periode van Adam en Eva, daar is er iets, althans zo kijken wij er tegenaan, hè. Daar is iets misgegaan, want zij hebben het gebod van God overtreden. En dat heeft tot gevolg gehad dat de zonde openbaar werd in hun hart, in hun leven. En als gevolg van de zonde ook de dood. En dat proces dat is in dat menselijk geslacht eigenlijk voortgegaan van het begin af aan tot op de huidige dag. Er zijn ondertussen wel verschillende dingen gebeurd en zo, maar daar ga ik nou even niet op in. Dat neemt weer te veel tijd. Maar daar komt het kortweg op neer. Dat is ook wat Paulus betoogt in de Romeinenbrief. Adam is ongehoorzaam geweest en dat heeft ertoe geleid dat de zonde zich in de mensen ontwikkeld heeft. En dat is zo tot op de dag van vandaag. En nog steeds nemen wij ook het gevolg van de zonde waar. En dat is dat mensen na verloop van tijd sterven. Dus daarin zijn Joden en heidenen gelijk. De zonde kleeft hen aan. Ik weet wel, dat klinkt heel ouderwets. Maar goed, het is zoals de Bijbel het zegt. Mensen zijn zondaars. En die zonde die krijg je al mee als je geboren wordt. En die ontwikkelt zich in de loop van de tijd in je leven. In meer of mindere mate. Hè? Want we zijn niet allemaal gelijk wat dat betreft. Maar de mens is een zondaar. En zonde en God, ja, dat verdraagt elkaar niet, als ik het even zo mag zeggen. Sterker nog, die zonde, die ook wel aangeduid wordt als ongerechtigheid, brengt scheiding tussen God en de mens. Want God is heilig. En de mens is door de zonde onheilig. Dus dat is een probleem. Zonde, men heeft wel eens bepaalde betekenissen aan dat woord gekoppeld. En een van die betekenissen is doel missen. Je mist het doel. Een mens mist zijn doel als hij niet in die relatie staat met God de Almachtige, die de schepper is van hemelen en aarde, die de verlosser is, die de voleinder is van alle dingen. En ja, dat doel missen, ja, je kunt zo'n stukje je doel missen of je kan zo'n stuk het doel missen, maar het is allebei niet raak. Snap je? En zo is dat onder de mensen. Dat is verschil, maar toch is daar die gemeenschappelijke factor. We zijn zondaars. En de vraag is, en dat heeft mensen altijd bezig gehouden, hè? Ook terwijl ze de Bijbel helemaal niet kennen, van ja, hoe kom je daar nou vanaf? Hè? Hoe bereik je nou datgene wat eigenlijk in elk mens ook wel gevoelsmatig aanwezig is? En dat is niet zomaar gebeurd, nee. De Bijbel zegt dat God de eeuw in het hart van mensenkinderen heeft gelegd. Om kort te gaan, dat betekent dus dat er in elk mens iets is diep van binnen, wat hij misschien zelf helemaal niet kan verklaren, waardoor hij toch verlangt naar iets hogers, naar iets beters, naar iets wat, nou, laten we het heel kort even samenvatten, naar de volmaaktheid. Want dat het leven hier op aarde onvolmaakt is, ja, dat weten we zomaar. En mensen hebben altijd geprobeerd, ook vanuit hun eigen situatie, om die weg naar boven te vinden. Laat ik maar even zo zeggen. Dat is eigenlijk de richting van elke religie in deze wereld. De mens die zoekt wat boven is. Wat boven hem staat. Wat meer is. Het volmaakte. Je zou heel kort kunnen zeggen, de mens die God zoekt. En nou is het bijzondere van de Bijbelse boodschap, het evangelie, de blijde boodschap, is dat het wat de Bijbel betreft precies andersom is. Namelijk, niet dat de mens God zoekt, maar dat God de mens zoekt. Daar getuigt de Bijbel al direct van op de eerste bladzijde. Als Adam en Eva in zonde terechtgekomen zijn, dan willen ze zich bekleden, bedekken en dan verbergen ze zich eigenlijk voor God. En dan gaat God op zoek naar de mens. Adam, waar ben je? En dan belooft God eigenlijk al heel vroeg in die geschiedenis de verlossing die komen zou. Uit het zaad van de vrouw. En vele eeuwen later, duizenden jaren later, heeft apostel Paulus geschreven in de Galatenbrief, toen de volheid destijds gekomen was, dus toen de tijd in Gods plan daarvoor was aangebroken, heeft God zijn zoon uitgezonden, geboren uit een vrouw. Galaten 4, vers 4. En geboren onder de wet. Want naar het vlees uit het huis van David, voortgekomen dus uit het volk van Israël. En daar opent zich eigenlijk de weg naar dat evangelie, naar die blijde boodschap die geconcentreerd is op de persoon van de Heer Jezus Christus. En dat mensen zelf geprobeerd hebben om dat te bereiken wat ze eigenlijk niet kunnen bereiken, ja, dat geldt ook voor het Joodse volk. En Paulus wist daar als geen ander iets van natuurlijk, want hij was zelf ook een Jood. Hè? En dat niet alleen, maar hij was van de partij van de Farizeeën. Hij was iemand die gestudeerd had, geletterd was, hè? Opgevoed aan de voeten van Gamaliel enzovoort. Zelf schrijft hij in de Galatenbrief dat hij het verder gebracht heeft dan vele van zijn tijdgenoten. Met andere woorden, ja, Paulus, dat was niet de eerste de beste, dat was wel iemand, hè? En hij kende dat het Jodendom ook van binnenuit, zeg maar. En een van de aspecten binnen dat Jodendom is dat men, ook in de tijd van Paulus, maar daarvoor ook al, dat men uit de wet die God gegeven had, dat men daaruit probeerde gerechtigheid te ontwikkelen, zodat men voor God acceptabel zou zijn. En ik moet eerlijk zeggen, menselijk gesproken is dat niet eens zo'n gekke gedachte. Want de wet zegt ook, ik vat het even samen, doe dat en je zult leven. Als je compleet voor 100% houdt aan de wet, dan zul je leven. Ja, maar nou komt het probleem, de mens die een zondaar is, kan zich niet voor 100% aan die wet houden. Dat lukt niet. Daarvoor is, om het maar met Paulus te zeggen, het vlees te zwak. Nou, en dan is er altijd een probleem. Want als je het niet kunt doen, zul je dus niet leven. En de vraag is, hoe kom ik dan wel tot leven? Hoe krijg ik wel deel aan dat leven? Hoe krijg ik wel deel aan die heerlijkheid van God? Hoe kom ik wel in relatie met God? Enfin, hoe wordt dat probleem opgelost? En dan is de Bijbelse boodschap, en dat is ook een blijde boodschap, dat God zegt van dat die oplossing, die hoef je niet zelf te verzinnen. En daar hoef je ook niet zelf mee aan de slag te gaan, want dat wordt hem allemaal niet. Ik zal het voor je doen. Hoofdstuk 8 eindigt met de liefde van God in Christus. Over liefde gesproken, broeders en zusters. Ik zal het voor je doen. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft. Gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. De liefde ligt ten grondslag aan de blijde boodschap, aan het evangelie van God dat apostel Paulus mag verkondigen. En als hij dan in die twee hoofdstukken eigenlijk de Joden en de heidenen zo op hun plaats gezet heeft, dan komt hij in hoofdstuk 3 zover dat hij zegt van, en dan zeg ik het even in mijn woorden, ik zal jullie nou iets moois vertellen. En dat zegt hij met name ook naar het Joodse deel van zijn lezers, heb ik zo het idee. Omdat ze dus gerechtigheid uit de wet zochten, die er niet gevonden kan worden. En dan zegt hij in vers 21 van hoofdstuk 3, ook even weer een tekst naar voren halen. Maar nu is zonder de wet. Dus Paulus haalt hun gedachten nog even bij die wet vandaan. Die wet op zichzelf is goed en heilig en rechtvaardig, markeert niks aan. Nee, de mens, daar markeert wat aan. Maar nu is zonder de wet, andere vertaling heeft buiten de wet om, gerechtigheid van God geopenbaard. Dus niet gerechtigheid van mens, gerechtigheid van God geopenbaard, zichtbaar geworden. Waarvan door de wet en de profeten is getuigd. En dat getuigenis, als je daar dieper op doorgaat, als je het gaat bestuderen, dan heeft dat getuigenis betrekking op alles wat in het Oude Testament gezegd wordt over de komst van Jezus Christus, over de komst van de Messias. Zoals Petrus dat later in zijn brief ook zegt, in het eerste hoofdstuk, dat de geest van Christus vooraf getuigenis gaf van al het lijden dat over Christus komen zou en van al de heerlijkheid daarna. En dan gaat Paulus verder. Hij zegt, er is door de wet en de profeten van getuigd, namelijk gerechtigheid van God door het geloof, en nou staat er in mijn vertaling in Jezus Christus, maar dat moet eigenlijk staan van Jezus Christus. Zoals de oude Statenvertaling dat nog heeft. Van Jezus Christus. Het geloof van Jezus Christus. Tot allen en voor allen die geloven. Want er is geen onderscheid. Daarbij valt dus het onderscheid tussen Jood en Heiden weg. Als het gaat om gerechtigheid voor God. Ja, gerechtigheid voor God. Misschien even goed om te zeggen, wat betekent dat nou? Nou, heel kort door de bocht zou je kunnen zeggen dat een mens vanwege de zonde niet recht staat, kan staan voor God. En nu heeft God eigenlijk een weg geopenbaard in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, die ook zelf gezegd heeft, ik ben de weg. Waardoor een mens weer recht kan komen te staan voor God. Anders gezegd, weer in de gemeenschap kan komen met God. Weer een relatie kan hebben met de Allerhoogste. Met de God die liefde is. En er is geen onderscheid. Dat geldt zowel voor Joden als voor heidenen. Want staat er, vers 23, allen hebben gezondigd. Daar heb je het. En missen de heerlijkheid van God. Dat heb ik al uitgelegd. Dat is het gevolg daarvan. En nou eindigt de zin niet, maar het gaat door. En worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. We hebben er al van gezongen, van die genade. Die genade van God. Niet door eigen werken, maar door de genade van God. Dus hoe wordt een mens gerechtvaardigd? Hoe komt hij recht te staan voor God? Er is maar één antwoord op. Door zijn genade, door het geschenk dat God gegeven heeft, namelijk de verlossing in Christus Jezus. Want in hem, in Jezus Christus, die als mens op aarde was bijna 2000 jaar geleden, heeft God zijn gerechtigheid geopenbaard. Want de Heer Jezus Christus heeft als mens op aarde geleefd. Paulus schrijft later in de Filippenzenbrief dat hij in zijn uiterlijk als mens is bevonden. En hij heeft geleefd als mens in volkomen afhankelijkheid en helemaal in overeenstemming met de wil van God. Hij is de mens, de enige mens, die inderdaad geleefd heeft naar de normen van Gods gerechtigheid en heiligheid. Want in hem was geen zonde. En hij heeft dus ook niet gezondigd. Hij volbracht in alle dingen de wil van God. En leefde volkomen in overeenstemming met wat God wilde. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En zo is hij gehoorzaam geworden, schrijft Paulus later, tot de dood, ja, de dood van het kruis. En toen hij inderdaad eenmaal stierf aan het kruis van Golgotha, vlak voor zijn sterven, een van zijn laatste woorden, zijn heel bekend, zei hij, het is volbracht. Het is klaar. Het is gedaan. En in dat volbrachte werk, dat offer wat hij gebracht heeft, hem, schrijft Paulus in 2 Korintiërs 5 vers 21, die geen zonde gekend heeft, heeft God voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. En dat is eigenlijk in het kort de inhoud van het evangelie. Van die blijde boodschap. Dat God een oplossing heeft gebracht voor dat probleem. En het enige wat er voor de mens nog overblijft is dat hij dat gelooft. Of dat hij dat ontvangt van God. Dat hij dat geschenk, Paulus zegt later, Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Dat hij dat geschenk van God ook persoonlijk aanvaardt. En dat je tot de erkentenis komt van die waarheid. Dat de gerechtigheid van God gevonden wordt, niet in mij, niet in mijn werken, niet in mijn goede bedoelingen. Nee, maar in het volbrachte werk van Christus. Het volbrachte werk in zijn leven, in zijn lijden, in zijn sterven. En hij die gestorven is, die is ook opgestaan uit de dood. Waarmee je een nieuwe leven, en dat leven met hoofdletters eigenlijk tevoorschijn gekomen is. Dat onvergankelijke leven. En Paulus zegt het er hier ook bij in Romeinen 3, dat wij om niet worden gerechtvaardigd. Om niet! Dus daar staat geen tegenprestatie tegenover. Je kunt er niks voor betalen. Dat hebben mensen wel gedacht in het verleden. Dat je je zonde kon afkopen door goede werken te doen enzovoort. Hè? Nou ja, één van de vele voorbeelden. Maar zo werkt dat als het van beneden af naar boven komt. Nee, van boven naar beneden komt de boodschap dat God zegt van, je hoeft niks meer te doen, ik heb alles volbracht. Het enige wat ik vraag is, aanvaard het. Geloof het. Vertrouw jezelf toe aan de Heer Jezus. En dank God voor wat hij heeft gedaan. Want daarmee geef je God de eer. Verwacht je niet van jezelf, maar alleen van hem. Nou ja, goed, en dan gaat Paulus zo verder. En wat betekent dat dan? Dan kom ik even in hoofdstuk 5. Even weer een andere highlight. Hè? Wandel er maar even doorheen. En daar schrijft hij in het eerste vers. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof. Kan je ook even zeggen, van ja, wat bedoelt hij daar precies mee? Hè? Nou ja, het is dus belangrijk dat iemand tot geloof komt. Als je dat gelooft, dan krijg je deel aan dat volbrachte werk van de Heer Jezus. Dan mag je ook zelfs op grond van de Bijbel jezelf een kind van God gaan noemen. Hè? Door genade ben ik een kind van God. En dat betekent dat je hem toebehoort. En dat God je omarmt en meeneemt in zijn liefde door het leven. Dat je meegaat. Dat is de ene kant. De andere kant is, gerechtvaardigd uit het geloof, kun je ook zeggen, ja, welk geloof dan? Nou, niet mijn eigen geloof, maar het geloof van Christus. Ik heb al gezegd, van, het is jammer dat in onze vertaling op die plekken waar het zou moeten, men dat vertaald heeft met geloof in Jezus, terwijl er eigenlijk moest staan geloof van Jezus Christus. En ik heb daar ooit een boekje over geschreven onder die titel, Het Geloof van Christus. Ja goed, weet je, je schrijft meer boekjes, hè? Je hebt heel veel boekjes geschreven, maar dan merk je altijd ook aan de vraag die er nadien is, in hoeverre zo'n boekje ook indruk maakt voor de mensen. Hè? Nou, dit is een van die boekjes waarbij dat het geval is, zeg maar. Ja. En ik heb er in de loop van de tijd ook al heel veel reacties van gehad van mensen, joh, nou snap ik pas hoe het zit. Nooit geweten dat het om het geloof van Jezus Christus ging. En dat neem ik ze niet kwalijk, want onze eigen vertaling die helpt je zelfs op een dwaalweg. Dus ja, kunnen mensen niks kwalijk nemen wat dat betreft. Maar als ze er dan bij bepaald worden, bij wat God oorspronkelijk heeft gezegd in zijn woord. Zeg van, wat is dat geweldig. Het gaat om zijn geloof. Het gaat om zijn trouw. Het gaat om zijn gehoorzaamheid. Hij heeft het volbracht. En daar kan ik niks meer aan toevoegen. Ik kan er ook niks aan afdoen. Ik mag het gewoon als een geschenk van God ontvangen. En dan staat er ook dat Paulus zegt in Romeinen 5 vers 1, wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hè, nu we recht komen te staan voor God, wij hebben vrede bij God. Ja, want God heeft, schrijft Paulus later, vrede gemaakt door het bloed zijns kruises. Hè. De Jezus is niet voor niks gestorven aan dat kruis van Golgotha. En als het om dat bloed gaat, dan schrijft Johannes later in zijn brief dat het bloed van Jezus, zijn zoon, ons reinigt van alle zonden. Dat is het kostbare en reinigende bloed van het lam. Hij gaf zijn leven in de dood om ons leven uit de dood te geven. Bijzonder. En we hebben vrede bij God. En het woord vrede, dat staat hier natuurlijk oorspronkelijk in het Grieks uitgedrukt, eirene. Maar we kennen allemaal dat woord vrede ook vanuit het Hebreeuws, shalom. Vrede, dat betekent veel meer dan wat wij er tegenwoordig onder verstaan ongeveer. Ik bedoel, als wij het over vrede hebben, dan denken we dat dan is er geen oorlog in ieder geval. Ja. We hebben tientallen jaren hebben we vrede gehad in Europa, hoor je dan allerlei leiders zeggen. Daarom is het zo goed, is zo goed, want we hebben tientallen jaren vrede gehad. Dat er allerlei gekke dingen gebeurd zijn, het woord laat maar even zitten. Maar nou hebben we weer oorlog op ons continent. Oorlog en vrede. Dat wisselt elkaar af. Maar vrede in de Bijbel, dat heeft niet in de eerste plaats te maken met de toestand. Met de buitenkant, met de materie, zeg maar. Maar veel meer met het innerlijk. Met het welzijn. Het welbevinden. Het heeft eigenlijk veel meer een geestelijke betekenis. En ja, uiteindelijk, als de Heer Jezus Christus in de toekomst terugkomt op deze aarde, dan zal hij de vrede op aarde ook openbaren, zal hij brengen. Namelijk door eerst gerechtigheid uit te oefenen. Dat staat ook allemaal in de Bijbel beschreven. Daar hoef je ook niet voor in het onzekere te zijn. De Bijbel zegt precies hoe het afloopt in deze wereld. Daar ben ik ook zo blij mee, weet je wel. Ja. Ik ben zo blij dat het niet afhangt van Joe Biden. Of van Poetin. Nee, het hangt allemaal af van de Heer. Hij doet het. En hij zal het doen. Op zijn tijd. Als de volheid van de tijd gekomen is. Als de tijd in zijn plan daar is, dan zal hij optreden en zal hij tevoorschijn komen uit de hemel. En op deze wereld zijn rijk van gerechtigheid en vrede openbaren. Maar wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God. Dat is vandaag al een realiteit. Door onze Heer Jezus Christus. En dat is mooi dat de Bijbel dat gewoon zegt, hè, dat dat zo is. Dat is een verklaring. Wij hebben vrede bij God. Kan iemand zeggen, ik voel daar niet zoveel van. Hè? Dat kan door de omstandigheden van het leven zo zijn. Ik voel dat helemaal niet. Nee, maar dat geeft ook niks dat jij het niet voelt. De Bijbel zegt dat het zo is. Je hebt vrede bij God. En het is de bedoeling dat je je dat gaat realiseren. Dat je dat ook realiseert in tijden van oorlog in je leven. Dat je vrede hebt bij God. Want staat er, door hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan. Dus wij leven elke dag uit de genade van God. Daar staan wij in. En staat er, vind ik ook zo mooi, en wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. We lazen zo even nog in Romeinen 3 vers 21 dat allen hebben gezondigd en moeten de heerlijkheid van God missen. Maar nu als gelovige, als iemand die gerechtvaardigd is uit het geloof, weten wij op grond van Gods woord dat we vrede bij God hebben, dat we staan in de genade elke dag en dat we mogen roemen in de hoop op de heerlijkheid van God die in de toekomst wordt geopenbaard. Dat is allemaal nog verborgen, wordt in de toekomst geopenbaard. En daar mogen we nu al in roemen. En hoop is wat dat betreft in de Bijbel zekerheid. Hè? Ook weer anders dan het woordje hoop, zoals wij dat tegenwoordig... Wij hopen maar, hè? Ik hoop maar dat vanmiddag een beetje schier weer is. Ja, dan moet je hopen, want zeker weten doe je het niet. Maar in de Bijbel is hoop zekerheid, omdat die hoop gefundeerd is in de beloften van God. Kun je altijd op vertrouwen. En daarom zegt Paulus, wij roemen in de hoop op de heerlijkheid. En dat kun je ook heel persoonlijk maken in je persoonlijk leven. Daar kan ook van alles gebeuren, omstandigheden, ziekte, sociale onrust, maatschappelijke onrust, noem het allemaal maar op. Nou, ik hoef jullie niet te vertellen hoe het leven in elkaar zit. Hè? Dat heb je zelf wel zo'n beetje ondervonden. Maar dat je dan toch altijd weer in al die omstandigheden ook kunt zeggen, ja, maar wacht even. God is met ons. En hij is bij ons. En we leven in zijn gemeenschap. En hij heeft een plan. Hij brengt ons op de plaats van onze bestemming. Dwars door alles heen. Komt hij tot zijn doel. En dat geldt ook voor ons persoonlijk leven. Dat geeft ons houvast. Dat geeft de burger ook moed. De hemelburger op aarde. Moed om verder te gaan. Dus gerechtvaardigd uit het geloof, wandelen in genade, roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. We mogen weten dat we, en dat beschrijft Paulus ook in het verdere van dit hoofdstuk, en hoofdstuk 6 ook, dat we niet meer van God uitgezien, hè? Dat we niet meer in Adam zijn. God kent ons niet meer in Adam als zondaar, maar hij kent ons nu als verloste in Christus. Dus in dat opzicht zijn we voor hem niet meer Adamieten, maar we zijn nu voor hem echt christenen. Mensen die Christus toebehoren. En ja, wat ons betreft, kijk naar het vlees. Leven wij nog altijd in die oude wereld? Ja, goed, dat ervaren we ook elke dag. Maar het gaat met name ook om het geestelijke welzijn. En niet van hoe gaat het met je van buiten, maar hoe gaat het met je van binnen. En dat is zo belangrijk. Want dat hebben we nodig. Geestelijke kracht, geloof, vertrouwen, toewijding. Nou goed, in hoofdstuk 5 en 6, daar wordt dat beschreven. U kunt dat misschien zelf nog eens nalezen thuis. Wel prachtig mooie hoofdstukken trouwens. Als we nu met Christus gestorven zijn, dan geloven wij dat we ook met hem zullen leven. Ja, want dat is het verhaal, hè? Eigenlijk ziet God dat zo. Je bent met Christus gestorven. Heel dat adamitische geslacht is feitelijk ten onder gegaan in de zoon van Adam, hè, de zoon des mensen, in de dood. Later schrijft Paulus ook dat we ondergedompeld zijn in de dood van Christus. Dat betekent dat er een einde gekomen is aan dat oude leven voor God. En dat God je in dat nieuwe leven ook kent als zijn kind. Hè? Paulus die schrijft in Galaten 2 vers 20, omschrijft hij dat mooi, ook voor zichzelf. Dan zegt hij, met Christus ben ik gekruisigd, schrijft hij daar, en toch leef ik. Nou, zie, zo bijzonder is het dus. Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik. Dat is, schrijft hij, niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. Nou, als je gelooft in hem, dan weet je dat Christus door het geloof woning maakt in je hart. Dat leven is in je door zijn geest. En dan zegt Paulus er ook nog bij, dat vind ik ook wel prachtig. Voor zover ik nu nog in het vlees leef, hè, gewoon als mens hier op aarde. Ja, en nog altijd fouten maken en tekortkomingen heb en al die dingen meer. Ook te lijden kan hebben van het leven enzovoort. Voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik, schrijft Paulus in Galaten 2 vers 20, door het geloof, en dan komt hij weer, van de Zoon van God. In onze Bijbel staat in, maar het moet zijn van. Ik leef door het geloof, misschien mag ik het iets anders zeggen, door het volbrachte werk van de Zoon van God. Hij heeft het volbracht. En niemand kan daar meer iets aan veranderen. En hij is ook het fundament. De rots waarop wij mogen staan. Nou ja, in hoofdstuk 7 gaat Paulus dan nog even in op de situatie van het Joodse volk in het bijzonder. De verhouding ten opzichte van God enzovoort. En dan komt hij in hoofdstuk 8 terecht, dat laatste hoofdstuk. Dat als het ware een soort van conclusie gaat vormen. Hè? En dat begint ook direct al in het eerste vers. Daar zegt hij dan dus, nou dat is die conclusie, dat is alles bij elkaar genomen. Dus is er nu geen verdoemenis, dat is een beetje ouderwets woord, maar je zou kunnen vertalen met veroordeling. Klinkt net wat vriendelijker, vind je niet? Verdoemenis vind ik zo'n raar woord, hè? Maar goed, veroordeling. Er is dus geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Dat zijn de gelovigen. Dat zijn degenen die hem toebehoren. Dat zijn degenen die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Dus die de geest ontvangen hebben en dat geestelijke leven in zich hebben. Voor hen is er geen veroordeling. Nee, want we hadden al gelezen in Romeinen 5, we hebben vrede bij God. Er is geen sprake meer van oordeel voor hen die in Christus Jezus zijn. En even vanuit Joodse achtergrond zegt Paulus eigenlijk ook van ja, weet je, die niet naar het vlees wandelen, die zich dus niet richten naar wat mensen vinden, maar specifiek voor Israël wat de wet zegt enzovoort, weet je wel, nee. Maar die zich richten, die zich focussen op de genade. Leven uit de geest, geen wettisch leven, maar een geestelijk leven. Niet angstig zijn om te leven, of angstig zijn voor de wet, of nou ja, noem maar al dingen maar op, maar blij zijn met de vrijheid van de genade van God. En dat staat in vers 15 van dit hoofdstuk. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen, eigenlijk aanneming tot zonen ontvangen, door wie wij roepen Abba, Vader. Die geest zelf getuigt met onze geest dat we kinderen van God zijn. En dan zegt Paulus, als we dan kinderen zijn, dan zijn we ook erfgenamen. Namelijk mede-erfgenamen met Christus. En die erfenis die heeft alles te maken ook met de heerlijkheid die in de toekomst openbaar wordt. En dat is waar Paulus ook over spreekt in de volgende verzen. Hij zegt in vers 18, ik ben ervan overtuigd. En mooi hè, ik ben ervan overtuigd. Hè? Paulus zegt weer niet van, ik voel het aan mijn water of zo. Nee, hij voelt niks. Nee, hij is ervan overtuigd. Op grond waarvan? Op grond van Gods woord. We hebben van dat woord gezongen vanmorgen. Uw woord, o God, is liefde en licht. Het gaat erom wat God zegt, niet wat wij zelf denken of voelen of zo. Hij zegt het, want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Dat is toch mooi? Het lijden van de tegenwoordige tijd. Hè? Heel deze tegenwoordige tijd, dat is al heel lang zo, wordt gekenmerkt door het lijden. Nou, ook dat hoeven we verder niet uit te leggen. Daar kun je ook heel persoonlijk mee te maken hebben. Wat dat betreft is voor een gelovige niet anders dan een ongelovige. Ik kan allebei een ongeluk krijgen, ik kan allebei ziek worden, ik kan allebei, nou noem maar op. Lijden van de tegenwoordige tijd. Maar Paulus zegt, weet wel, dat dat lijden niet opweegt tegenover die heerlijkheid die zal worden geopenbaard. Met andere woorden, daar zal het allemaal goed zijn. Daar zal het allemaal overvloedig zijn. De Heer Jezus sprak tegen zijn volksgenoten destijds. Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed. Nou, dan kom je als vanzelf terecht bij vers 31 waar we mee begonnen zijn. Wat zullen we dan van deze... Nou, dit zijn dus deze dingen. Even de highlights, hè. Dat zijn deze dingen. Dat is wat Paulus bedoelt. En wat we nu even met elkaar zo overdacht hebben. En Paulus zegt dan... En daar vat hij eigenlijk samen hè, met datgene wat er in de eerste hoofdstukken, acht hoofdstukken geschreven is. Als God voor ons is. Hè, want God heeft duidelijk laten zien dat hij voor ons is. Omdat hij alles heeft gedaan. Hij verwacht niks van ons. Hij zadelt ons niet op met dat complex van hoe lossen we het probleem op. God zegt, ik heb het opgelost. En het enige wat je kunt doen is geloven. En als je gelooft heb je er deel aan. Dan mag je ervoor danken, dan mag je er blij mee zijn. Blijde boodschap, goede boodschap. God is voor ons. En als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Paulus gaat nog een stapje verder. Hoe zal hij die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen heeft overgegeven, ons met hem ook niet alle dingen schenken? Allemaal van die retorische vragen. Daaruit blijkt dat God dus inderdaad alle dingen die we in Christus en door hem hebben ontvangen, ons ook zal schenken. Want daarvoor gaf hij juist zijn zoon. Heeft hij zijn eigen zoon niet gespaard, schrijft Paulus. En wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? Want ja, als je gelovig bent, dan behoor je ook tot de uitverkorenen. Hè? Dat is wat de Bijbel duidelijk leert. Wie zal daar beschuldigingen tegen inbrengen? Want God is het die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt of veroordeelt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die is opgewekt. Hij is opgestaan uit de dood. Die ook aan de rechterhand van God is, die ook voor ons pleit. Daar in de hemel is Christus aan de rechterhand van God, zeg maar, het hemelse garantiebewijs van ons behoud en van ons leven en van onze toekomst. Zo prachtig. God heeft een welbehagen in zijn Zoon. Deze is mijn Zoon in wie ik een welbehagen heb. En zo heeft hij een welbehagen in allen die hem toebehoren. Je bent voorwerp van Gods liefde. En dat brengt hem dan tenslotte tot die vraag: wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Kunnen we dat zelf? Nee. Kan een ander dat in de wereld om ons heen? Nee. Kan een bepaalde geestelijke macht dat? Kan de tegenstander dat? De Satan, hè, die altijd maar bezig is tegen God, kan die dat? Nee. Hemelse machten, engelen, krachten, machthebbers in deze wereld, kunnen ze ons scheiden van de liefde van Christus? Nee. Paulus zegt, niets of niemand kan ons daarvan scheiden, van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. Broeders, zusters, wat zijn we? Ongelooflijk bevoorrechte mensen. Dat we als gelovigen zo in het leven mogen staan. En dan weet ik wel, dan is er allerlei ellende om ons heen, allerlei ongeregeldheden en allerlei toestanden waar we ook commentaar op kunnen hebben. Nou, jullie misschien niet, maar ik wel. Maar dat kan nooit verhinderen, wat er ook gebeurt. En hoe dichtbij het misschien ook nog komt. Dat we gescheiden worden van de liefde van God in Christus Jezus. En dat goede werk dat Hij in ons begonnen is te doen, dat zal Hij voortzetten. Tot op de dag van Christus Jezus, hè, de gloriedag van Christus Jezus, onze Heer. Wat onze toekomst betreft, broeders en zusters, zitten we gebeiteld. En het staat allemaal zwart op wit. Amen. Zullen we de Heer daarvoor danken? Vader in de hemel, wil u hartelijk danken dat we inderdaad ook die zekerheid mogen ontvangen vanuit uw woord. Heer, waarin u zo deze dingen hebt uiteengezet. En dank u dat we dat mogen lezen, dat we dat mogen overdenken. En we bidden u om de leiding van uw geest daarin, dat we het ook zo zullen verstaan zoals u het hebt bedoeld. Heer, wilt u ons daarin maar leiden en helpen. We danken u voor de blijde boodschap, voor het goede nieuws. Dat u alles ter hand genomen hebt en dat u de verlossing tot stand gebracht hebt. En dat wij daarin eenvoudigweg mogen geloven. En dat het geloof ons brengt in uw nabijheid. Waardoor we u onze hemelse Vader mogen noemen. We mogen weten dat we geborgen zijn in uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor tijd en eeuwigheid. Heer, dank u wel dat u ons zo wilt bemoedigen ook daarmee. Dat we op weg zijn naar een geweldige toekomst die u hebt bereid. En dat niets of niemand ons daarvan af kan houden. Dank u wel daarvoor. Ik wil daar uw grote naam voor loven en prijzen, Heer. Want dat is het enige wat we kunnen doen, Heer. Onze dankbaarheid tonen, eenvoudig, door te zeggen dank u wel. Heer, en zo danken we u voor dit uur, deze morgen. Wees ook met ons ook als we naar huis toe gaan en de komende tijd. Velen elkaar ook zo aan bij u. Dank u wel dat u met ons meegaat, dat u bij ons bent altijd en overal. Dat we mogen wandelen met u door het leven heen. Geloofd en geprezen zij daarvoor uw naam. Amen. Gaan we nog een slotlied zingen? Heb jij een lied of moet ik even een lied zeggen? Ja? Wat zei je? Nee, weet ik niet. Oh ja, prima. Ja. ...331 gaan we zingen. En ik stel voor dat we dat als afsluiting ook weer staande doen. En dan daarna heb ik begrepen, dan is de koffie en thee en nou ja... Wat is meer zijn?